Nou, ik heb dus niks, geen plaatjes vanmorgen. Nee, dus dat kan wel uit. Ja. Ja, lekker afgeleid worden door een plaatje. Nou, ik heb het best gedaan om netjes te scheren en om netjes aan te kleden. En dan gaat iedereen naar een ander plaatje zitten kijken. En dan denk ik van, ja, wat doe ik hier dan nog? Lekker om niet nodig. Dus. Even aanpassen. Nou, mijn week was ook een beetje een laat ik ook zeggen, ik heb een emotionele rollercoaster meegemaakt een beetje. Zowel op het werk als privé ook een beetje. In privé was dan eventjes, moet ik dan toelichten, niet binnen ons gezin, maar een oud collega met een eigenlijke toekomstige vrouw. En die vrouw die is 3 jaar geleden al in Nederland uitbehandeld voor de kanker, heeft zo gezegd. En zijn een paar ruimen verdoor, zo heb je het verder gegaan naar Duitsland. Ze hadden er alles voor over om toch nog wat het leven wat te verlengen, zeg maar. Ik heb hem destijds, van toen zat ik nog op de bus, aangeboden om eventueel zijn, als het zou lukken, de hele bureaucratie van, want zij kwam uit Oostenrijk, naar Nederland toe. Hij was eerst naar Oostenrijk gegaan, maar dat was lastig qua werk. Zij zat in de horeca, zei, dan kom ik naar Nederland. Dat was inmiddels een jaartje of 5 terug. Nou, een heel gedoe geweest, zij naar Nederland. En als dan alles rond was en ze kon visum krijgen, konden ze gaan trouwen. En voordat ze visum kreeg, werd ze ziek. En toen bleek het kanker te zijn. Zijn beide hadden, waren rond, hij was 55 zo'n beetje, zij richting de 50, niet getrouwd geweest, geen kinderen. En ze hadden elkaar gevonden. En dan denk je van ja, nou ja, dat is wel mooi. En dan komt er zo'n ziekte om de hoek en dan, ja, dan doet dat verschrikkelijk veel pijn. Ook als je het als collega hoort, want je kent hem al wat langer. En dan denk je van ja, jemig. Dan heb je je liefde gevonden en dan moet je zo naar het einde toe werken. Dus ik heb hem aangeboden van luister, ik wil wat gaan doen voor jou. Mocht het zo zijn, dan dat je inderdaad nog voordat zij komt te sterven gaat trouwen, dan wil ik jullie begeleiden met muziek of zo. Nou, vorige week vrijdag had ik een etentje met wat oude collega's en ik vroeg aan een van de collega's van hoe gaat het nu eigenlijk met haar nog? Nou ja, goed, ging dus dermate slecht dat het eigenlijk de dagen een beetje aan het aftellen was. Dus ik heb mijn dingetje versneld. Ik had al heel veel wat klaar liggen en ben gistermorgen samen met een meisje van de kinderkoor heb ik een liedje opgenomen. Was wat eigenlijk al verleden jaar al een gedichtje was, maar dat heb ik dan opgenomen. En ik was in staat om naar de kliniek in Duitsland toe te rijden, maar hij zei zelf van, nou, hij zegt, nou, doe dat maar niet. Laten we hopen dat we volgend weekend thuis zijn samen. En dan ben je welkom. Dus ik hoop dan ook daar samen met ze te mogen bidden. Ik heb wel de link doorgestuurd van het filmpje wat Joram dan eventjes voor mij er tegenaan geplakt heeft. Maar dat is een ander ding. En ondertussen ben je dan ook met je voorbereiding bezig over offergave. En daarnaast was het een rollercoaster qua werk, omdat mijn werkgever tot eigenlijk 2-3 keer toe met een contract mij aan wou bieden. Maar dan moest ik verplicht ook, kon ik verplicht worden om op zondag te gaan werken. En als ik ziek werd in de vakantie, was het pech hebben. Ik zei, nou, daar heb ik eigenlijk geen woord aan. Dus daar ga ik niet tekenen, daar heb ik geen zin in. Dat ga ik niet doen en ik wil niet verplicht worden op zondag te werken. Mocht het geval zijn dat het een keer zo uitkomt, wil ik wel een keer op een zondag werken. Dan kan zijn dat je een lange rit hebt dat je niet terug kan komen. Ja, dan wil ik wel een keer terugkomen. Ga ik niet zondag wachten. Dus dat snap ik dan wel, maar ik wilde niet verplicht worden. Dus ik heb gezegd, nou, ik ga het niet doen. En ik heb eigenlijk aan God gevraagd over, nou, geef me dan een mogelijkheid waar ik dan wel terecht kan. Want ik wil het wel graag aan de bak natuurlijk. Want je moet je gezin ook onderhouden. Kwam ik een ander bedrijf tegen. Maar s'avonds belde mijn directeur van het bedrijf op en die zegt van ja, maar we willen je eigenlijk helemaal niet kwijt. Wat is er nou aan de hand? Wat scheelt er aan? Ik zeg nou, dit zijn de punten die ik allemaal... Ik heb ze allemaal één voor één benoemd en hij zegt ja, eigenlijk als ik je zo naar je luister, dan zou ik zelf ook niet tekenen voor bij ons te gaan werken. En hij zegt dus, dat gaan we veranderen. Ik zeg nou, dan laten we dat dan een week of een maand nog even een paar weken dan via het uitzendbureau werken en dan... Kijken we het even aan. Ik zeg, ik wil graag met jou contact houden over de gang van zaken. En dan, als het goed bevalt, ik zeg, dan wil ik alsnog tekenen. Dus hij zei, ja, maar jouw input en bepaalde kijk op zaken binnen bedrijven en op mensen, dat heeft een hele positieve invloed. Dat is een eye-opener geweest voor ons. Dus hij zegt, ja, dan wil je ook niet laten gaan. Ik zeg, nou, dat is leuk om te horen. Maar dan ben je wel even bezig, hè? Want wil je wel tekenen, wil je niet tekenen? En dat is ook met offergave, wil je wel, wil je niet? Kijk, er zijn al even aantekeningen onderweg, nog even tussendoor, weet je wel. Het is helemaal niet zo zozeer mijn ding. Ik ben ook geen theoloog natuurlijk. Maar ik heb wel geprobeerd om een beetje wat uit te diepen. En ik wil eerst beginnen met de offers. Er zijn zoveel verschillende offers. De offergave is er één natuurlijk. Maar we hebben in het Oude Testament wordt er genoemd een brandoffer, een spijsoffer, een vredeoffer, een zondeoffer. Een schuldoffer, een vuuroffer, een gedurig offer. En alle verwijzen daarin, in het Oude Testament, zijn allemaal verwijzingen naar Jezus. Die komt. Of zou dan moeten komen dan nog in die tijd. Dan het ware offer. Dus nogmaals, een brandoffer, een spijsoffer, een vredeoffer, een zondeoffer, een schuldoffer, een vuuroffer, een gedurig offer. En dan had je dus offers die dan met bloed waren en onbebloed. Ik wil er even een paar uitlichten uit het Oude Testament dan. Want van de wetten van Mozes. Een brandoffer, dat moest bestaan uit een dier. Een gefokt dier, dus geen wild dier. Maar iets waar je zelf met veel toewijding aan gewerkt hebt. Want anders was het makkelijk. Ik ga het bos in en ik schiet een dier en dan ben ik ook van mijn offer af. Nee, een eigen gefokt dier. En dat dier, dat was een rund, een geit of een schaap. En als je dat niet had, dan mocht het een gevogelte zijn zoals een duif. Het enige punt wat wel heel belangrijk was aan dat dier, dit offer voor het brandoffer mocht niks mankeren. Dat moest echt rein zijn en er mocht geen mankementen vertonen. Waarom? Het verwijst naar het offer van Jezus Christus, die zichzelf offerde aan God de Vader, om hem te verheerlijken. Dus dat brandoffer, dat moest ook een rein en een zuiver dier zijn. En een dier wat je niet dus wat je van God afpakt, maar die wat je zelf gefokt hebt. Jezus was namelijk ook zuiver. Ook was hij als mens op aarde gekomen. En het zuivere leven van Jezus wordt ook weer symbolisch geofferd. En dat doen we met een spijsoffer. En dat bestond uit het koren. In diverse vormen. Dus brood, koeken, meel, etc. Een deel daarvan kwam dan op het altaar. En het overige gedeelte dat werd aan de priesters gegeven. Die mochten daar aan eten. Niet de rest van het volk, maar de priesters wel. Een vredeoffer of een dankoffer, dat zit een beetje bij elkaar. Dus de een zegt vredeoffer, de ander zegt dankoffer. Was vergelijkbaar met een spijsoffer. Alleen dat was wel het enige offer waarvan degene die het offer bracht, daarvan ook mocht eten. Dus van een spijs of van een vrede- of dankoffer mocht het volk ook eten. Dus met een deel werd weer geofferd en het andere deel werd samen gedeeld. Wat symbool stond, ook als hoe moet ik het zeggen, Jezus eigenlijk de gemeenschap met God herstelt. En daar mocht je met het vredeoffer, iedereen mocht daaraan deelnemen. Net als Jezus, iedereen terug mag komen bij God door Jezus. Jezus offer is, is onze schuld aan God. In het Nieuwe Testament, waar Jezus zichzelf geofferd heeft, zijn wij dus vrijgesteld van de meeste offers aan de Almachtige God. Toch zijn er nog wel offers die wij mogen brengen. Nu, zeg maar. Eén daarvan is lofoffers. Dat doet, is de vrucht van de lippen, dat doe je met je mond, hem groot maken. Offers van weldadigheid en medeleven. Dus mensen behulpzaam zijn. En onszelf, maar dan niet als onszelf op het altaar verbranden en weet ik het allemaal. Nee, onszelf in ons doen en laten. Dat zijn de offergaven. Ja, je zou kunnen zeggen, zo wordt het, de offergave wordt overgave. Wij groeien, hè, we laten Jezus in ons hart groeien en we geven onszelf meer over aan hem. Ja, dan komen we toch... Het offer waar ik het over had, dat zijn allemaal, want dat wil ik wel even benadrukken, zijn allemaal offers vanuit de Bijbel. Dus je hebt ook nog offers die voor de afgoderij, maar daar ga ik niet over praten, want dat duurt veel te lang. Maar in de Bijbel wordt ook over tiende gesproken. In het Oude Testament wordt er uitvoerig omschreven wat men moest doen. In Leviticus 27, vers 30. Alle tiende van het land, het zaad, de vrucht, het rund en het kleinvee, al wat onder de staf doorgaat, het tiende daarvan zal de Heer heilig zijn. Nou, vervolgens merk je dus dat de verschillende volkingsgroepen, dus ja, Levieten, Israëlieten, ze moeten elkaar ook betalen, zeg maar. En dan komt daar nog in Numeri 18, vers 26, komt er nog wat aan toegevoegd. Wanneer gij van de Israëlieten de tiende ontvangt, die ik, dat zegt God dan, u van hen als erfdeel geef, daarvan zult gij een tiende van een tiende. Oh, nou wordt het leuk, weet je wel. Ik ben geen rekenwonder, maar wat voor u als heffing beschouwd zal worden. Dus het ene volk moest het andere volk een tiende deel geven, maar daarvan het tiende deel moest er ook weer aan God geschonken worden. Want hij gaf het hun. En er is een mooie omschrijving in het Oude Testament en er staat in Deuteronomium 14, vers 22 tot 29. En die wil ik wel even lezen. Als ik hem nog kan vinden. Even kijken. De tiende staat erboven. De 14, vers 22 tot 29. Gij zult de gehele opbrengst van het zaad dat uit uw akker voortkomt, stipt vertienen, jaar op jaar. Gij zult voor het aangezicht van de Heer uw God, in de plaats die hij verkiezen zal, om zijn naam daar te doen wonen, eten de tienden van uw koren, uw most en uw olie, en de eerstelingen van uw runderen en van uw kleinvee, opdat gij de Heer uw God uw leven lang leert vrezen. Wanneer de weg voor u te lang zou zijn, zodat gij ze niet zou kunnen vervoeren, omdat de plaats die de Heer uw God verkiezen zal om daar zijn naam te vestigen, te ver van u verwijderd is, wanneer de Heer uw God u gezegend heeft. Dan zult gij ze geldend maken en het geld bij u steken en naar de plaats gaan die de Heer uw God verkiezen zal. En gij zult dat geld besteden voor alles waarin gij lust hebt voor runderen of kleinvee, voor wijn of bedwelmde drank of wat gij ook wenst. En gij zult daar voor het aangezicht van de Heer uw God eten en u verheugen. Gij met uw huisgezin, ook de leviet die binnen uw poorten woont, zult gij aan zijn lot niet overlaten, want hij heeft geen bezit of erfdeel met u. Na verloop van 3 jaar zult gij alle tienden van uw opbrengst in dat jaar brengen en in uw poorten neerleggen. Dan zullen de leviet, omdat hij bezit nog erfdeel met u heeft, en de vreemdeling, de wees en de weduwe, die binnen uw poorten wonen, komen en eten en zich verzadigen, omdat de Heer uw God u zegene in al het werk dat uw hand doet. En eigenlijk komt het elke keer terug, op het moment dat er gesproken wordt over hetgeen je geeft, dat God je eigenlijk weer rijkelijk terugbeloont. Hij geeft het terug. God die weet wat wij nodig hebben. En het is een lastig stukje, maar als je hem rustig doorleest, dan is hij best wel te happen. Maar wij leven niet in de Oude Testamentische tijd. We leven na de komst van Jezus. We leven in een andere tijd. En Jezus heeft ook enkele uitspraken gedaan over het tiende. In Handelingen 20 vers 35 zegt: gelukkiger te geven dan te nemen. In Matthäus 6 vers 7 en ja, tot met 13 zo'n beetje, zegt Jezus: jullie hemelse Vader weet wel wat jullie nodig hebben. En in Lucas, daar kan ik even niet terugvinden, maar daar geeft Jezus, zegt daar: geen jota en titel van de wet zou vergaan. Jezus en zijn discipelen leefden nog onder de wet van Mozes, want dat waren Joden. En Jezus was nog niet gestorven. Dus hun waren al bekend met het tiende geven. En ja, die wet was veel strenger onder de wetten waar wij nu leven. Maar Jezus zelf zegt van, daar hoef je geen afstand voor te doen. Je mag best die wet aanhouden. Op het moment dat hij dus aan het kruis is gegaan voor ons, en hij al onze schulden en al onze zonden heeft het afbetaald, wil nog niet zeggen dat we dan de hele wet hoeven af te geven. En dan zeggen we, nou, we hoeven niet meer naar die wet te leven, we zijn er klaar mee. Het is een mooie leidraad om die, ja, voor het leven. Dus ook Jezus gaf zijn tienden en zijn volgelingen. Dus ook. Dan gaan we naar Korintiërs, 1 Korintiërs 16. Dan gaan we nog een winden weer. Hier schrijft Paulus aan de Korintiërs uiteraard, dan staat het er niet in. En er staat erboven collecte en reisplannen. En toen schrok ik even, hey, nou is het in één keer collecten. Nou, ik denk, zal ik toch eens lezen. Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, doet ook gij, evenals ik in de gemeente van Galatië geregeld heb. Elke eerste dag der week leg je ieder uur naar vermogen thuis iets weg. Opdat hij dit, ja, de sparen dit op, omdat het niet eerst na mijn komst inzamelingen moeten gehouden worden. Nou, even tot zover. Dus hier zegt hij eigenlijk van, leg wat opzij thuis. Als ik dan kom, dan hoeft niet eerst van alles nog geregeld te worden. Dan is het al geregeld. Dan kan ik ook verder. Wat mij dus inderdaad opviel is, hé, wacht eens even. Je hebt dus een offergave en je hebt collecte. Maar wat is dan het verschil dan? Nou, een collecte, zover ik het voor mezelf heb kunnen onderzoeken, is eigenlijk voor broeders en zusters die in dienst staan van God. Dus je zou dus zendelingen of mensen die dus iets in de opvanging doen of op pad zijn, net zoals hier de Paulus heilig is. En de offergave is voor Gods huis, voor zijn lichaam, voor God zelf. Dus het is helemaal niet zo dat je zegt van, nou, in het potje weet u niet waarvoor het is, want we doen er maar 50 cent in, want we hebben toch geen doel. Nee, dat is voor Gods huis. Dat is voor God zelf. Eigenlijk is dat heilig. Wat anders dan collecten. Dat heiligt wel de middelen, even zo gezegd, maar niet zoals het God het bedoeld heeft. Hij is de mens van nature, zeker in deze tijd waar we leven, lekker egoïstisch. He, geld is van mij en van mij alleen en dit heb ik zelf verdiend en dat is de macht van het geld, zeg maar. Maar we kunnen dus leren loslaten. We kunnen leren om het macht van het geld los te laten en daar kunnen we ook onszelf mee onderzoeken. Je zou ook kunnen zeggen, het is een uiting van liefde. Cynthia is mevrouw dan, even zo gezegd. Ja. Ik ben niet verplicht om dagelijks mevrouw te zoenen. En ik weet ook zeker dat God niet boos op mij wordt als ik mevrouw een keertje vergeet. Maar het is wel goed om te doen. Het is wel goed om te zeggen, ik hou van je. Terwijl God niet boos op mij wordt. Dus ja, een keertje overslaan, nee, dat is niet erg. En we zijn ook niet verplicht, we leven niet meer onder de wetten van Mozes. Maar het is wel goed om te doen. En beseffen we eigenlijk wel wat kind van God inhoudt. Wij zijn van hem. Dus alles wat wij hebben, is ook van hem. En als God weet wat we nodig hebben, dan is het ook geen probleem om een deel wat al van hem is, terug te geven aan hem. En het leert ook ons meer te vertrouwen. Dus het leert je vertrouwen op God. Het loslaten van materiële dingen. Het onderzoeken van onszelf. En dat leert ook ons liefde en ons overgeven aan Jezus Christus. Kort gezegd, offergave wordt overgave. En dan is het geen verplichting meer. Het is ook geen moeten. Wordt ook niet gezegd hoeveel. Nee. Al naar gelang je kwijt kunt. Ik wil nou eigenlijk als... nog wel een voorbeeldje geven. Laten we dat nog even doen. Kijken wat ik heb. 2 Korintiërs. Ja, 2 Korintiërs 8. En dan 1 tot en met 15. Dan pak je even de andere bouw erbij. Die is er ook wel grappig. Als ik zeg, ja, dat is hem denk ik. Er zijn wel nog kleinere lettertjes, maar goed. Nu wil ik u vertellen, broeders en zusters, wat God in zijn genade voor de gemeente in Macedonië heeft gedaan. Hoe meer zij door zware moeilijkheden op de proef werden gesteld, hoe groter ook hun blijdschap werd. Hoewel zij zelf in armoede verkeerden, hebben zij heel veel voor anderen gedaan. Ze gaven meer weg dan ze konden missen. En ik kan getuigen dat ze het niet deden omdat wij het vroegen, maar omdat ze het zelf wilden. Zij drongen er bij ons op aan het geld mede te nemen. Want zij vonden het een voorrecht de gelovigen in Jeruzalem te kunnen helpen. Wat zij deden ging onze verwachtingen ver te boven. Ze gaven zichzelf eerst aan de Heere en omdat God het wilde ook aan ons. Daarom vroegen wij Titus, die bij u al begonnen was, uw liefdevolle gaven te verzamelen, dit werk ook af te maken. In alle opzichten bent u een voorbeeld in geloof, in spreken en kennis, in enthousiasme en liefde voor ons. Blink dan ook uit in vrijgevigheid. Dit is niet bedoeld als een bevel. Ik zeg niet dat u dit moet doen. Ik vertel u alleen hoe anderen gul hebben bijgedragen. Zo kunt u ook u bewijzen dat uw liefde echt is. Door het niet bij woorden alleen te laten. U hebt toch de genade van onze Heer Jezus Christus leren kennen. Hij was rijk en hij werd arm te wille van u, omdat hij door arm te zijn u rijk zou maken. Ik denk dat het goed voor u is nu te voltooien wanneer u een jaar geleden bent begonnen. Want u bent er niet alleen mee begonnen, maar hebt het ook in daden omgezet. Destijds toonde u bereidheid om te helpen. U kunt dat nu in daden omzetten. Laat het enthousiasme niet verminderen en geef wat u hebt, als u het verlangen hebt om te geven. Het is niet belangrijk hoeveel u geeft. God vraagt om wat wij hebben en niet om wat wij niet hebben. Ik bedoel natuurlijk niet dat u anderen zo moet helpen dat u daar dus zelf gebrek gaat lijden. Nee, het is een kwestie van eerlijk delen. Op het ogenblik heeft u meer dan genoeg en kunt u het en uit de nood helpen. Later kunnen zij eventueel u helpen als het nodig is. Waar het om gaat, is er een vaardige verdeling. In de boeken staat hier over wie veel had verzameld, hield niets over. En wie weinig had verzameld, kwam niets tekort. En ik denk dat het een heel mooie afsluiting is. Dat we als Gods kinderen eigenlijk ook nooit tekort hoeven te hebben. Amen.